Handelingen 22 vanaf vers 10. Daar vinden we namelijk de tweede vraag die Paulus stelt. En ik zei, Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tot mij, sta op en reis naar Damascus en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen. En daar ik vanwege de glans van dat licht niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die met mij waren en ik kwam in Damascus en een zekere Ananias, een godvruchtig man, naar de wet van wie alle Joden die daar woonden een goed getuigenis gaven, kwam tot mij, ging bij mij staan en zei tot mij, Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik weer ziende en ik zag hem. En hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Vanmorgen gaan we nadenken over de vraag van wie ben ik? En nou zou ik daar een heel psychologisch verhaal over kunnen gaan houden, want dat is tegenwoordig ontzettend in. Omdat er heel veel beschadigde mensen rondlopen en vooral heel veel jongeren, die groep die wordt alleen maar groter. Er is daarom denk ik ook een enorm zoeken naar identiteit. Wie ben je nu eigenlijk? Waar kom je vandaan? Waarom ben je hier? Waar ga ik naartoe? Wat is de zin van het leven? Wie ben ik in de ogen van anderen? Meestal is die vraag veel belangrijker als dat men zich afvraagt van wie ben ik in de ogen van God? En dat komt omdat je ontwikkelt, je groeit, je studeert, je bereikt iets of je bereikt helemaal niets. Er zijn ook heel veel jongeren die aan de zelfkant van de maatschappij terechtkomen, die zich te buiten gaan. Jongeren die ik heel veel zie, die lopen met de dopjes in hun oren en met hun mobieltje en met hun iPhone, heet zo'n ding geloof ik. Ik heb er niet zo'n verstand van. En ze zijn op Facebook en ze hebben een pc, ze hebben een computerspellen. Het is onvoorstelbaar waarvan ik wel eens denk van hoe is het mogelijk dat iemand nog normaal kan leven als je alleen maar met die dingen bezig bent. Ik had een keer een neefje die zat op een verjaardag, een jongen van 16 jaar. En die zat voortdurend te twitteren, bleek het. En ik zei, wat betekent dat nou? Waarom doe je dat? Ik zeg, kun je nou ook nog gewoon praten of zo? Hij zegt, nou eigenlijk niet, zegt hij. Hij zegt, ik kan dit niet meer laten. Ik moet hiermee bezig zijn. Hij zegt, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En dan maak ik me best wel een beetje zorgen. Dan denk ik, hoe wordt dat denken? Hoe wordt zo'n leven gevormd als je in de groei van je leven bent? Hè? Gelukkig heb ik er hier nog geen één gezien die met dopjes in zijn oren zat. Facebook, dat zullen jullie misschien ook wel doen. We hebben laatst gezien wat ook dat weer kan uitwerken in Haren, vlakbij ons. Dat jonge lui zich compleet te buiten gaan, gewoon voor de fun, voor de gein. Om alles kort en klein te slaan, om opstand te maken. En dan vraag je je af van, wat voor doel hebben die jonge lui nog? Ik ben een tijdje magazijnbeheerder geweest. En dan kreeg ik nog wel eens jonge knullen die via een uitzendbureau naar ons toegestuurd werden om als invalskracht te werken. En 9 van de 10 jongeren konden niet alleen werken in een ruimte waar geen radio was. 9 van de 10... Gingen ze in de schafttijd in hun auto zitten en hadden ze zo'n grote box, kdoenk, kdoenk, kdoenk. Dus dat was hun ontspanning dan. En waarschijnlijk ook hun voedsel, want ik zag ze bijna nooit eten. Ik kwam ook met die jongeren, 9 van de 10, en ik overdrijf echt niet, die maakten problemen als hun een opdracht gegeven werd om iets te doen. Iets op te ruimen, iets schoon te maken. iets, nou ja, enzovoort, enzovoort. Werk wat in een magazijn plaatsvindt. 9 van de 10, ik overdrijf niet, vroegen de eerste dag al, bij wie moet ik zijn om een snipperdag te vragen? Nou, dan, je begrijpt wel, dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb jongens gezien, toen heb ik ze gewaarschuwd. Ik zei, doe dat maar niet. Ik denk dat je dan direct voorgoed vrij krijgt. En dat is ook gebeurd bij een directeur. Hij ging dus naar de directeur en hij moest rennen, want die directeur die was zo kwaad. Die smeet hem zijn helm en zijn jas na. En hij kon nog net wegkomen zonder een paar klappen te krijgen. Maar de hele mentaliteit en dan ergens dan huilt je hart. Want dan zie je zo'n jongen die heeft een tijdje bij je staan te werken. En dan staat hij door een raam te kijken met een zielig gezicht. Maar ja, ze gaan weer naar een ander. En vaak interesseert het ze helemaal niets. En dan denk ik, hoe is dat? Ja, dat geeft iets aan van dat ze waarschijnlijk ook met de vraag worstelen, wie ben ik nou eigenlijk? Jullie zijn geweldig bevoorrecht, omdat je kunt zeggen, ik weet wie ik ben. Ik heb dat gisteravond geproefd. En de meeste van jullie kennen de Heer Jezus al vele jaren. En hebben waarschijnlijk een hele fijne opvoeding gehad, in een fijn gezin groot geworden. Ouders die je gestimuleerd hebben. Ouders die je lief hebben, ouders die hebben laten merken, ik wil er voor je zijn, ik help je bij dingen waar je het moeilijk mee hebt. Je kan altijd bij mij terecht. Als je zulke ouders hebt gehad, dan is dat een geweldig voorrecht. Nou, zo zou je door kunnen gaan als je op de zonderschool gezeten hebt, of als je een jeugdclub hebt waar je naartoe kunt gaan, enzovoort, enzovoort. Dan zijn dat allemaal dingen, hè, als het goed is, heb je geproefd dat je waardevol bent. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen dat jullie in de ogen van God, hoe moet ik dat zeggen, dat jullie, je zou daar allerlei superlatieven voor willen gebruiken, maar jullie zijn, laten we dat bekende beeld gebruiken, jullie zijn parels in de hand, of in het oog van God. Want God die heeft zich niet voor niets geopenbaard en heeft niet voor niets verteld wie hij is en heeft niet voor niets de mens geschapen. Omdat God liefde is, wil hij gemeenschap hebben. Nou, dan zeggen we, kwam God aan iets tekort? Nee, voordat de mens er was, had God gemeenschap met zijn zoon. Was daar de drie enige God die er altijd al geweest is. En de Heer Jezus, die is daar ook altijd geweest. En de Heer Jezus was de persoon die hij lief had. En de persoon waar hij liefde van ontving. Want liefde, dat staat nooit op zichzelf. Je kan niet spreken over liefde als je helemaal alleen zou zijn. Nou, zo was het dus met God ook niet. Mensen hebben wel gezegd, nou, God is liefde. Maar als hij daar helemaal alleen was, ja, wat... Dat kan toch immers niet, want liefde is de wil tot gemeenschap. Liefde is dat tot uiting brengen. Nou, dat wil God ook. En God heeft daarom naast de relatie die er was tussen de vader en de zoon, heeft hij ook de mens gewild. En hij heeft de mens geschapen met het doel dat hij in gemeenschap met die mens zou leven. Dat die mens er zou zijn hier op aarde met het doel, het grote doel, dat ze er zouden zijn tot eer van hem. Dat is echt het allerbelangrijkste. Wij moeten nooit vergeten dat als wij over God nadenken en dat wij, als wij dingen vragen of als wij dingen willen of als wij dingen wensen, dat wij dan God als het ware zien als degene die daar een antwoord of een invulling aan moet geven, zodat ik tot mijn recht kom. Wij staan nooit op de eerste plaats. Als wij dingen vragen, als wij dingen verlangen, zoals ook vanmorgen in het gebed naar voren kwam, als wij dingen van God verlangen, dan mag dat verlangen precies hetzelfde zijn als zijn verlangen. Namelijk dat het is tot verheerlijking van zijn naam. Wij zijn geschapen tot zijn eer. Nou, dat geldt nog veel meer dat wij herschapen zijn in de Heer Jezus Christus. Wij zijn een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Als je vraagt wie ben je, dan zegt God, je bent een nieuwe schepping. Je bent in Christus, ben je volkomen nieuw. Je bent een totaal ander mens geworden. Niet aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. Wel wat je leven betreft. Je hebt namelijk eeuwig leven ontvangen. Dat heb je al gekregen. Je hebt deel gekregen aan het leven van Christus. Want ik heb jullie gisteren gevraagd, ik weet niet of er nog iets van terechtgekomen is, om Johannes 17 vers 3 en verder te lezen. Maar in Johannes 17 vers 3, daar staat, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En daar staat dat woordje kennen, daar wordt gesproken over het hebben van een relatie. Dat wordt bedoeld als de meest intieme relatie die er kan bestaan. En als wij dan naar ons mensen kijken, dan is het meest intieme wat in een relatie kan plaatsvinden, dat is dat man en vrouw ook seksualiteit beleven. Gemeenschap hebben met elkaar. Daar zit ook het woord gemeenschap in, het woord kennen. Dus dat geeft al aan, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dus dat er echt sprake is van een relatie tussen God en jou, tussen God en mij. Tussen God en de Heer Jezus zoals die er was, zo wil God ook een relatie met ons hebben. Nou, wat is nou dat eeuwige leven? Wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Als je nou zegt, wat is eeuwig leven? Wat wordt daar bedoeld? Hoe moet je dat omschrijven? Ik heb natuurlijk al iets van gezegd, maar wat denk je aan als je over eeuwig leven spreekt? Ja. Maar toch, je zit echt in de goede richting. Want wij denken inderdaad van, nou, eeuwig leven, haha. Ik heb eeuwig leven, straks als ik sterf. Ik heb het nu al ontvangen, ik heb straks als ik sterf, kom ik niet in het oordeel. Ik heb eeuwig leven, ik ben voor eeuwig verzekerd van blijdschap, van vreugde, geen verdriet meer, van geen ellende meer van zonde of verkeerde gedachten. Of dat ik moe moet worden, of dat ik, nou ja, denk, vul maar in. Als je daar zo aan denkt, dan is dat ontegenzeggelijk ook waar. Maar gaat het daar nu werkelijk om? Nee, daar gaat het niet om. Want de Bijbel die zegt in 1 Johannes hoofdstuk 1, daar wordt het antwoord gegeven wat eigenlijk dat eeuwige leven is. Daar staat namelijk, en dat is zo prachtig, dat Johannes, hè, toen was hij zo'n beetje 90 jaar, toen mocht hij dit opschrijven. En hij heeft dat natuurlijk ook geschreven met het oog op de dwaalleraars die in die gemeente binnen waren gekomen, in de gemeente van Efeze. Maar het is geweldig wat hij daar zegt. Hetgeen was van den beginnen. Hetgeen wij gehoord hebben. Dus iets wat er altijd geweest is en wat wij vervolgens gehoord hebben. En dan gaat hij nog verder. Hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen. Zij waren ooggetuigen. Waaronder ook Johannes. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Dat wil zeggen, we hebben er met volle aandacht naar gekeken. We hebben het echt bestuderend onderzocht. We hebben ons gefocust op datgene. Dan gaat het nog verder. En wat onze handen getast hebben. We hebben het echt gevoeld. We hebben het aangeraakt. En dan staat er van het woord des levens. Hey, dat is bijna hetzelfde als wat er in Johannes 1 staat. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Daarom konden zij hier spreken van dat ze dat woord getast hebben. Ze hebben het vastgehouden. Ze hebben het aangeraakt. Ze hebben het gezien. Ze hebben het gehoord. En ze wisten, het is vanaf het in. Hij heeft geen begin en heeft geen eind. En dan staat er, het leven toch is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u. Nou, dat is logisch. Ze hebben iets gezien, ze hebben iets gehoord, ze hebben iets gevoeld. Ze hebben iets bestudeerd, met aandacht ernaar gekeken en geluisterd. Van het woord des levens. Nou, dan kan het niet anders. Als je dat meemaakt, als je dan naast Johannes zou staan, dan zou je zeggen, nou, dan kan ik mijn mond niet meer houden. En dat kan Johannes ook niet, want dan zegt Johannes, en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Wat is het eeuwige leven? Wat staat hier? De Heer Jezus. De Heer Jezus is het eeuwige leven. En daarom, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Doordat wij de Heer Jezus, doordat wij de waarachtige God, de echte, ware God, de enige God, hebben leren kennen, zijn we dat leven van Hem, van God, van de Heer Jezus, deelachtig geworden. Toen ontvingen we, toen Hij in ons leven binnenkwam, ontvingen we op datzelfde moment het eeuwige leven. Wij worden dus nooit meer, en daar schrijft Romeinen 8 van, wij worden nooit meer gescheiden van de liefde van Christus. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wij zijn één met Hem geworden. Als je dan vraagt, wie ben je? Of wie ben ik? Nou, dan mag je zeggen, door genade, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Dat is één. Dat spreekt over een relatie. Maar er wordt in de Bijbel, in de Evangelie, maar ook in de brieven van Paulus, wordt er nog veel meer gezegd over het feit wat je bent, omdat je een christen bent. Je bent een christen, dan ben je ook een volgeling. En als je denkt over een volgeling of over een discipel, dan betekent dat dat je een leerling wil zijn. Je bent niet alleen kind van de Vader, er is niet alleen een relatie ontstaan, maar er is ook een andere vorm van relatie. Je bent ook een volgeling, je bent ook een discipel. Je wilt daar gaan waar Hij gaat. Je wilt doen dat wat Hij doet of deed. En Paulus die was zich daar volkomen van bewust. Toen hij die vraag stelde, wat moet ik doen? De eerste vraag was, wie bent u? Hij heeft God leren kennen. En dat was geweldig. En die vraag die er achteraan moest komen, die stelt hij ook, weliswaar iets in een andere context, omdat hij totaal niet wist wat hij moest doen. Toen hij hoorde, ik ben Jezus die jij vervolgt, toen zei hij, wat moet ik doen, Here? Nou, dat is geweldig. Als je God leert kennen, als je de Heer Jezus leert kennen, dan ga je vervolgens vragen, wat moet ik doen? Dat moet je niet omdraaien. Veel mensen, ook veel jongeren, die zeggen, wat moet ik doen om het eeuwig leven te ontvangen? Wat moet ik doen om God te bereiken? Wat moet ik doen om van God iets te kunnen ontvangen? Nou, dat is onmogelijk. Wij kunnen daar namelijk niets aan doen. Wij kunnen niets verdienen. Wij kunnen alleen maar zeggen, Heere, dank u wat u mij in uw genade aanbiedt. Wat u aan mij geeft. Wij kunnen niet behouden worden door werken, zegt de Efezebrief, Efeze 2. Maar door genade zijn wij behouden. Nou, dat is zo'n belangrijke vraag. Wat moet ik doen nadat je God hebt leren kennen? Want God wil namelijk niet alleen dat wij kinderen zijn die alleen maar bij Hem op schoot zitten. En die alleen maar denken van, nou, Heere God, heb u nog wat lekkers voor mij? En stop het maar in mijn mond. En dan zeg ik, hoe is het mogelijk dat christen, en ik kom er steeds meer tegen, die christen zijn, kind van God zijn, zeggen van ik heb eeuwig leven en dan zeggen en vervolgens hun Bijbel dichtlaten en voor de rest er helemaal niets mee doen. Geen gebedsleven hebben, geen toewijding, geen discipel willen zijn. Nou, het gaat nog verder. Als de Heere God, Of als de Bijbel laat zien dat wij niet alleen een kind van hem zijn en niet alleen een volgeling zijn, een discipel, een leerling, die als het ware alleen maar zijn mond open hoeft te doen en te vragen van, Heer, wat hebt u te zeggen? Wat wilt u dat ik doen zal? En ik zal u volgen. Daar wordt ook gesproken over het dienstknecht zijn. In onze Bijbels wordt het woord, ik meen dat het logos is hoor, pik me er niet op vast. Vergeet het maar. Maar er staat eigenlijk in de grondtekst voor het woordje dienstknecht, in de meeste gevallen staat daar slaaf. Wist je dat? En Paulus die zegt eigenlijk, ja, ik ben een slaaf van Christus. Jongen, jongen. Kom ik dan toch weer onder de knoet? Kom ik dan toch weer onder iemand die me als een slavendrijver gaat zeggen wat ik moet doen? He, zoals ik eerst een slaaf van de zonde was. Nee, dat wordt niet zo bedoeld. Een slaaf in de tijd van Paulus had vaak een bevoorrechte positie. Een slaaf kon het ontzettend goed hebben. Er werd maar één ding van een slaaf gevraagd. Dat was dat hij gehoorzaam was aan zijn meester. En als die gehoorzaamheid daar was, dan zag je ook in het Romeinse Rijk daar, dat slaven ja, opklommen tot soms de meest hoge posities vanwege hun trouw, vanwege hun betrouwbaarheid, vanwege hun welwillendheid, vanwege hun inzet, enzovoort, enzovoort. Vanwege hun liefde voor een meester die goed was. En dan zegt Paulus, die schrijft zelfs ergens, dat slaven, weest u meesters onderdanig. Ook de slechten. Zelfs de slechten. Ja, dan zeg je, joh, maar luister, dat is echt niet meer van deze tijd. Dat, we praten al niet meer over een baas en hoe zeggen ze dat? Hoe heet die vroeger? Ja, ik werk bij een baas. Dan zei, als je dat tegenwoordig zegt, dan zeggen ze, ja, alleen een hond heeft een baas. Maar ik heb geen baas, ik ben werknemer. En ik werk bij een werkgever. Ik leen mijzelf uit. Nou ja, ik kan daar verder over uitweiden. Maar je ziet een complete verandering van denken. Maar Paulus die bedoelt daarmee dat wij, als wij een slaaf van Christus zijn, dat wij nederig zijn. Nederig. Ook weer zo'n woord, hij zegt van ja, maar dat past niet meer in ons christelijk plaatje. Moet je luisteren. Ik ben altijd verdrukt en als je aan mij vraagt wie ben je, dan moet ik zeggen, nou, ik ben niet meer eens een hond. Als je iemand meegemaakt hebt, als je een vader of een moeder of weet ik wat voor omstandigheden je meegemaakt hebt, dat je altijd misschien wel emotioneel verdrukt bent geweest, misschien niet alleen, niet bijvoorbeeld door klappen of zo, maar als je een hele overheersende vader of een overheersende moeder hebt gehad bijvoorbeeld, die het altijd beter wist en altijd jou overroelde, altijd jouw woorden in twijfel trok, jouw hele houding afkraakte, nou dat gebeurt ook ontzettend veel, ja, dan moet je niet praten als je Christus hebt leren kennen over nederigheid, want dan denk je van dan ga ik weer in dezelfde. Nou, dat is nou precies wat er plaatsvindt. Je hebt een bepaald beeld van wie jij bent door de omstandigheden waarin je opgegroeid bent. Het kan ook zo zijn dat als je voor de spiegel staat en je vraagt wie ben ik, dan zeg je, geef je misschien als antwoord, ik ben lelijk. Is dat waar? Klopt dat? Nee, dat wordt helemaal niet met die vraag bedoeld. Jij zou dan zeggen, ik ben dit of dat in dat wat ik doe, wat ik gedaan heb of hoe ik eruit zie. Nou, dat is absoluut niet wat God bedoelt. Als God vraagt wie ben je, dan wil hij aangeven, jij bent een mens, jij bent een schepsel, jij bent een parel, jij bent kostbaar in mijn ogen en ik heb dat laten zien door mijn zoon te geven, door te sterven aan een kruis. Al zou het alleen voor jou geweest zijn, had ik het nog gedaan. Zo kostbaar ben jij in mijn ogen. Als je Johannes 17 doorleest, dan bidt de Heer Jezus op een bepaald moment tot zijn Vader. En dan zegt de Heer Jezus, Dan heeft hij het over zijn discipelen, die hem geloofd, gehoord, gezien, gevolgd zijn, die door de Vader aan hem gegeven zijn. En dan zegt hij, Heilige Vader, zo zegt de Heer Jezus dat, bewaar hen in uw naam. Bewaar hen in uw naam. Hij vraagt aan God, omdat hij naar het kruis zou gaan, zou opstaan uit de doden en naar de hemel terug zou gaan, draagt hij de hele zorg voor die discipelen over aan zijn Vader. En dan zegt hij, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. En dan gaat het over bewaren als iets wat zeer kostbaar is, wat dierbaar is. Dat wordt daar bedoeld. Dus de Heer Jezus die zegt, die discipelen, die volgelingen, die zijn voor mij zo ontzettend dierbaar. Daar heb ik alles voor over gehad. Die heb ik gekocht en betaald met mijn dierbaar en kostbaar bloed. Die zijn van mij, die zijn aan mij gegeven. Tegelijkertijd, die zijn niet meer van zichzelf. Die zijn niet meer van zichzelf, dat zegt Paulus ook. En dat zij die Christus toebehoren, die zijn niet meer van zichzelf. Want die hebben het vlees met hun hartstochten en begeerte gekruisigd. Je bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam. 1 Korinthe 6. Zoek het vers maar op. De Heer Jezus die vraagt, bewaar ze. Ik weet niet of jullie weten hoe parels tot stand komen. In een oester. Ja. En waar bestaat een parel uit?
Een veldje.
Of een zandkorreltje. Nou, dat is zo. Dat zandkorreltje, dat komt in die schelp. En die zandkorrel, die doet pijn aan die oester. Dat is vervelend, dat bezorgt die oester pijn in die schelp. En daarom gaat die oester, die gaat dat zandkorreltje inkapselen. Met een bepaald soort substantie. Uiteindelijk groeit dat zandkorreltje uit tot een parel, tot zeer kostbaar iets. Als je daaraan denkt, dan zeg je, Heer Jezus, u was bereid om voor mij pijn te lijden, om mij als een parel voor u te maken. De Heer Jezus die is gekruisigd, die heeft geleden, omdat hij ons zo kostbaar, die eenvoudige zandkorreltjes. Wat zijn we nou eigenlijk? De Bijbel zegt, we zijn een stofje aan de weegschaal. Of volken zijn een druppel aan de emmer. He? Een stofje aan de weegschaal. Maar in Gods ogen zijn wij kostbaar. En was hij bereid om de pijn, het oordeel te dragen, de straf te dragen op mijn zonde, door aan het kruis te sterven. En vervolgens op te staan uit de doden. En om mij deelachtig te maken, deelgenoot van zijn leven. Wij zijn parels. Als de Heer Jezus vanmorgen naar jou kijkt, dan zegt hij, dat is mijn kind. Dat is een verloste zondaar. Dat is een schepsel van mij. Dat is degene die ik lief heb. Dat is degene waar ik een relatie mee heb. Dat is een christen. Weet je wat een christen, wat dat betekent? Dat betekent bij Christus behorend. Die mensen die naam aan gelovigen gaven, die zagen dat die mensen die daar in het boek Handelingen, die daar getuigden, en toen zagen ze op een bepaald moment, toen werden ze christenen genoemd, want ze zeiden, ja, dat zijn die mensen die horen bij Christus. De wereldse mensen, die zagen dat. Zien wij het zelf ook? Zien wij het? Zie jij het? Weet je hoe God naar jou kijkt? En dat je eigenlijk er verkeerd aan doet, of in ieder geval de duivel in de kaart speelt door te zeggen van, ik ben niks. Ik ben waardeloos. Ik ben lelijk. Ik kan dit niet. Ik kan zus niet. Ik ben iemand die zoveel heeft meegemaakt. Dat komt niet meer goed. Nou, dat is een leugen van de duivel. Want als je Christus toebehoort, heb je geen enkel recht meer om te zeggen of negatief te praten over wie jij bent. Want daarmee wijs je de liefde van God af. Daarmee wijs je, of maak je een breuk in die relatie, in het beleven van die gemeenschap met hem. Dat wil hij niet. De duivel die zegt, jij bent dit. En denk nou niet dat er alleen maar mensen zijn die misschien niet... De ene mens is nou eenmaal wat mooier aan de buitenkant als een ander mens. Maar er zijn heel veel mensen die zijn ook veel mooier aan de binnenkant als andere mensen, waarvan we denken dat ze heel mooi aan de binnenkant zijn. Dat zegt helemaal niks. Maar er zijn zelfs heel veel knappe mensen, om het nou maar zo te gebruiken, die vaak diep in de problemen zitten en zo'n verkeerd beeld van zichzelf hebben. Als je die zou vragen, wie ben je? Dan zeggen ze, ik ben een mislukkeling. Er zijn mensen die door de omstandigheden die plaatsvinden, die ze overkomen in hun leven, zelfmoord plegen. Afgelopen week 2 of 3 jongeren, jeugdigen van 16 jaar dacht ik, in Utrecht, hebben collectief zelfmoord gepleegd. Pas is er een meisje, dat was ook van de week, stond het in de krant, die zo gepest is op school en dat ook kenbaar gemaakt had. Ik meen ook via Facebook of via de PC of een brief daarover geschreven had. En voordat ze dat meisje konden gaan helpen of erop gingen reageren, bleek dat ze al zelfmoord had gepleegd. Hoe zou dat meisje naar zichzelf gekeken hebben? Die zou gezegd hebben, ik word gepest. Datgene wat al die andere kinderen zeggen, dat is waar. Ik ben niks. Ik ben lelijk. Ik ben een mislukkeling. Met het gevolg dat de Satan zijn zin krijgt dat zo'n kind zich van het leven berooft. Verschrikkelijk. Hoe belangrijk is het dan dat wij als christenen niet hetzelfde doen? Want dat is namelijk ondankbaar. Wij moeten juist gaan kijken zoals Christus naar ons kijkt en wat hij over jou, over mij zegt. Dan gaat je leven compleet veranderen. En weet je, als er dingen zijn waar jij het gevoel hebt, ik faal daar iedere keer in, of ik heb het daar moeilijk mee, of ik kom daar niet doorheen, of ik kan dat moeilijk van mezelf accepteren, geef het over aan hem. En leg het bij hem neer. Roep tot hem. En wees niet verward als je soms even in de verdrukking komt. Of als je met lijden geconfronteerd wordt. Als je net als dat zandkorreltje misschien, ja, dat jij even die oester bent. En dat er iets in je leven binnenkomt waar je pijn en moeite, waar je mee worstelt. Of waar je al zoveel jaren mee loopt. Of waarvan je misschien denkt van, nou, dat kan nooit meer veranderen. Daar kan God niks mee doen. Wat heeft God nu aan mij? Dat kan. Ik zou een voorbeeld willen geven. Gewoon een eerlijk voorbeeld. Echt een voorbeeld dat God daarmee tot zijn eer mag komen. Daarom iets van mezelf. Toen ik tot bekering kwam, toen leefde ik het eerste jaar of dat ik in de hemel leefde. Toen dacht ik, nu is alles voorbij. Alles is vergeven. Ik ben een kind van God geworden. Totdat ik ging dienen in de gemeente. En dan als ik dan wat ging doen, dan dacht ik van, och, het is helemaal niks. Weet je wel, och, hoe kom ik er toch bij? Weet je wel, alsjeblieft. Dan heb ik op een bepaald moment gesmeekt aan God, alsjeblieft. Haal dat verlangen bij mij weg om van u te getuigen of van u te spreken. Maar God deed dat niet. Het is wel zo geweest dat ik op een bepaald moment op de preekstoel stond en ik aan het preken was. Ik was toen 23 jaar, denk ik. Toen ik ineens zei van tegen de mensen een halve week, ik zeg, ik stop ermee. Dus de mensen dachten, wat gebeurt er? Ik zeg, ik kan wel denken dat ik dit moet doen, maar ik ben helemaal niks. Ik kon niet verdragen. Er zaten een paar mensen, een paar broeders in de gemeente, met name één, die had altijd een boos gezicht. En onbewust was die man, ik bad bijna, van laat die man er vanmorgen niet wezen als ik iets moet doen. Die man, dat was achteraf, dat was eigenlijk een man die juist jongere mensen ontzettend stimuleerde. Maar ja, dat zag ik niet. Ik zag alleen die boze ogen. En ik dacht, het is niet goed. Dus ik stort compleet in. Ik zeg, ik stop ermee. Ik doe het nooit meer. Ik loop zo de zaal uit. En de mensen... En ik ging naar de consistorie, zo heette dat geval. En ik ben daar gezeten. En niemand kwam naar me toe. Want niemand begreep het. Iedereen dacht van, wat gebeurt er met die... Ze zaten ook gewoon te luisteren, want het was blijkbaar nog interessant ook. Maar ik was kapot. Ik kon niet meer. Mijn leven was geen inspiratie van God, maar was transpiratie voor God. Begrijp je? Het was veel meer trans. Ik zat daar alleen. Na de dienst komt er één oud vrouwtje naar mij toe. En die gaat zo voor mij staan met haar handen zo op de tafel. Ze zegt, jij moet eens even goed luisteren. Jij moet niet zo min over jezelf denken. En ze sloeg de spijker op de kop. En toen draaide ze zich om en ze ging weer weg. Ik ben naar huis gegaan. Ik ben compleet ingestort. Ik was thuis. Op hetzelfde moment krijgt mijn vrouw een hernia. Die staat op de overloop, 's morgens vroeg. En ik wil eruit gaan zaterdags en ik ga naar haar toe. En ik sta bij haar en ik word niet goed. Ik zeg, joh, ik word niet goed. Ik was nooit ziek. Ik moet overgeven, ik zal wel griep hebben. Dus ik loop naar de badkamer voor en ik wil overgeven. En ik klap zo achterover. Ik was helemaal weg. Gewoon bewusteloos. Daar lag ik. En mijn vrouw die kon geen stap verzetten. En die roept. Ik word weer wakker op een bepaald moment. En ik spring overeind, want ik zie haar huilen en roepen. Want die dacht dat ik dood neerviel. En ik spring weer overeind en ik loop. Ik zo, wat is er aan de hand? Dus, maar ja, toen sloeg mijn hart op hol. En dat begon te bonken en te bonken. En toen dacht ik, nou ga ik echt dood. Ik klopte in mijn hoofd en alles deed me zeer. Ik ben op bed gaan liggen. Onze meisjes waren nog zo. Ze zaten alle drie te huilen. En ik zat me, ja, rustig, maar ik kom wel goed. Maar ik dacht, ik ga dood. Ik ging niet dood. Dat had God, was helemaal zijn tijd niet. Maar er moest wat gebeuren. Dus op een bepaald moment, toen lag ik daar en toen, in dat hart dat bleef maar kloppen. Toen ben ik zo verschrikkelijk depressief. Ik had al vaak last van depressiviteit, maar ik ging echt in een zwart gat. En ik dacht, alles is voorbij. God moet mij niet meer. Wat kan God met mij? Enzovoort, enzovoort. En ik dacht van, nou, dan zat ik in mijn stoel. En dat was heel apart, want het heeft eigenlijk maar een week of 4, 5 geduurd. Dat is heel apart. Dan dacht ik, ik moet bij God zoeken. En dan pakte ik mijn Bijbel en dan mocht ik niet lezen, want dan dansten al de letters. En dan sloeg ik hem maar weer dicht, want ik werd er bang voor. En dat hart, dat bleef maar bonken, bonken, bonken. Ik ben naar de dokter geweest. Ik had een enorme hoge bloeddruk en mijn onderdruk was gevaarlijk, weet ik veel. Ik had er allemaal geen verstand van. Die dokter die was zich lam, die had gezegd, wat is er met jou gebeurd? Ik zei, nou, volgens mij heb ik het een beetje druk gehad. Ik dacht, ik ga niet zeggen dat ik, misschien ben ik wel overspannen of zo, of weet ik veel. Ik wist het helemaal niet te benoemen. Ik dacht, maar een christen, die kan toch niet overspannen zijn? Dat is toch verschrikkelijk, dat is toch een blamage voor God? Nou, zo zat ik dan maar. Ik heb daar weken in mijn stoel gezeten. En maar proberen te lezen. En ik mocht geen letter lezen, want alles begon te dansen. En ik werd alleen maar wanhopiger. Uiteindelijk heb ik alleen maar in mijn stoel gezeten met één woordje, help, help. Zo heb ik daar gezeten. En op een bepaald moment, toen zat ik daar als een zombie in de stoel. En komt ineens dus een gedachte of een stem, God die kwam naar mij toe. Er wordt gezegd. Ga nu denken zoals ik denk. Echt zoals ik het nu zeg. Zo letterlijk kwam het bij mij binnen. Ga denken zoals ik denk. Ik denk, maar ik durfde mijn Bijbel niet te pakken, dus ik denk, nou, laat ik een concordantie ophalen en de eerste de beste tekst over denken opzoeken. En toen kwam ik bij Psalm 40, het laatste vers. En daar stond, al ben ik arm en ellendig, of nooddruftig, hè, dat is een heel ouderwets woord, al zit ik diep in de nood, in de verdrukking, er stond erachter, maar de Heere denkt aan mij. Nou, ik kan je niet vertellen wat er gebeurde. Mijn bekering was vrij heftig, maar ineens besef, hij zei, ik denk aan jou. God, de schepper van hemel en aarde, die mij gered had en mijn zonde afgewassen had, die zei, ik denk aan jou. Dus ik sprong omhoog in de kamer, mijn vrouw die zat aan de andere kant, en ik liep zo met dat boek, ik zei, hij denkt aan mij, hij denkt aan mij. Ik juichte, ik liep te dansen door de kamer, want wat gebeurde namelijk, ineens besefte ik, want ik dacht, God is weg. God die keurt mij af, die hoeft mij nooit meer. Ik doe het niet goed in zijn ogen. Ik ben niks in zijn ogen. Ik heb niks gestudeerd. Enzovoort, enzovoort. Ik heb van mijn leven een potje gemaakt. Ineens zei God, ik denk, ik heb al die weken achter jouw stoel gestaan. Zo ervoer ik het. Ik heb al die tijd naar jou gekeken. Ik ben er al die tijd voor jou geweest. En ik heb op het moment gewacht om jou aan te spreken. Toen wist ik, toen die dingen achter de rug, toen heb ik gezegd, Heere God, nu word ik weet dat ik beter word. Ik kreeg zo de overtuiging. En mijn bloeddruk die zakte die ging helemaal naar beneden. Dat hartkloppen, dat stopte. Ik ben naar de dokter gegaan weer. Ik zeg, ik ben beter. Hij zegt, die begon te lachen. Hij zei, dat kan niet, zegt hij. Hij zegt, kom jij maar eens even hier. Hup, die band er weer om. Hij zegt, wat is er nu weer gebeurd? Dus, nou, daar kon ik van getuigen. Maar ik moet je zeggen, vanaf dat moment is mijn relatie met God totaal veranderd. Ik ben vanaf dat moment door Gods genade nooit meer depressief geweest. Nooit meer. Ik ben er vanaf dat ene op dat andere moment volledig van verlost. God heeft, doordat hij heeft laten zien, ik ben er en ik denk aan jou. En hoe hij naar mij kijkt, dat ben ik gaan leren. Ik ben daarover gaan lezen. Alle dingen, alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. En het vertrouwen in hem, dat hij, hoe diep je ook in de put kan zitten, dat hij je nooit loslaat. En dat hij gezegd heeft, weet je, er was een tekst die ik opzocht in die tijd. Daar stond in een boekje, het geloof nu is puntje, 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 puntje. Dus van de dingen die men hoop, nou ja, enzovoort. Maar het ging mij om die eerste regel. Ik dacht, wat staat. Het geloof nu is. Nee, hoe zeg ik het nou? Zeg het goed, hè? Het geloof nu is, puntje, puntje. Ik dacht, nou, dat moet ik wel eens weten. Dus ik zoek dat snel op. Ik denk, nou, dat zal wel staan van het gevoel. En toen stond er de zekerheid. Is de zekerheid van de. Nee, ik zeg het verkeerd. Er stond puntje, het. Puntje, puntje is de zekerheid. En het ging om het woordje geloof. En ik vulde dat voor mijzelf in met gevoel. Ik moet het voelen. Vroeger moest ik alles voelen. En als ik het niet voelde, als ik 's morgens met een beetje een zwaar hoofd opstond, dacht ik, nou is God weer weg. Maar dat was niet zo. Nou, enzovoort, enzovoort. Het geloof, het vertrouwen in hem. Ik kan echt zeggen, door genade, het is echt genade, dat God me die diepe les heeft geleerd. Maar als, ik ben nooit meer depressief, maar als, en dat wil niet zeggen dat ik geen moeilijke dingen meemaak of geen zware dingen meemaak, maar ik haast mij met alles om te zeggen, Heere, ik kan dit niet. Of, Heere, hoe moet dit verder? Wij hebben een conferentiecentrum waar de lijn van de bankrekening soms tot op nul zakt. En dat we denken, nog een paar rekeningen. En dan kunnen we de boel sluiten. En ik kan je vertellen, we hebben al 9 jaar lang hebben we nog nooit de begroting rondgekregen. Maar wat gebeurt er aan de andere kant? Als er minder gasten komen, komen er meer giften. En als er meer gasten komen, dalen de giften. Ja, het is geen verzinsel, maar het is echt waar. En dat is niet om mij of zo, nee. God wil dat werk nog gebruiken. En wij zeggen, Heer, als u het verder wil gaan, dan zult u ook voorzien. Als u wilt dat het stopt, Heer, dan ben ik bereid om het los te laten. Dan zult u wat anders voor me hebben. Ik wil hier alleen maar mee zeggen, hoe ontspannen kun je als christen in relatie met je hemelse Vader leven? Onder soms de grootste druk. En daar sluit ik mee af. De Heer Jezus, die heeft gezegd in Johannes 16. Ik heb het gevoel dat ik nog helemaal niks gezegd heb. Maar, ja. Maar er zijn... Er zijn zo, jullie krijgen een blad van Betty. Dat heb ik meegenomen, gekopieerd. Drie bladen eigenlijk. Dat het ene is dat wat je bent in Christus, wat je positie is en wat je waard bent in de ogen van God, enzovoort, enzovoort. Daar staan allemaal teksten. Nou, plak die op je koelkast thuis of in je kamer. En ik heb alle teksten of met de computer uitgetypt. Hoe zeg je dat? Of gekopieerd. Dus dat velletje heb je er ook bij. Dan kun je elke dag een vers lezen. De komende tijd. Hoe God naar jou kijkt. En wat je bent in Christus. En daarnaast heb ik er nog een brief bij gedaan. Die heb ik zelf jaren geleden gehad van iemand. En die kwam ik weer tegen. En dan kun je je eigen naam invullen. En dan moet je die brief maar eens doorlezen. Alsof het een gesprek is tussen jou en de Heer. En dat is zo mooi. Maar wat hier dan wil ik dan graag mee afsluiten. Johannes 16 zei ik, hè. In vers 32. Zomaar één voorbeeld van het kennen en het leven in relatie met God. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Zie, de ure komt en is gekomen dat jullie verstrooid worden. En ieder naar het zijne en mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Dat is wat de Heer Jezus zegt van zichzelf. En van de discipelen zegt hij, jullie zullen verstrooid worden. Waardoor? Door de druk die op hen afkomt. De angst om vervolgd te worden, om zelf gedood te worden. Zij konden dat niet. Dan staat er iets geweldigs. Dan zegt de Heer, dit heb ik tot u gesproken. En dan moet je heel het voorgaande ook maar eens lezen. Opdat gij in mij vrede hebt. En dat is heel wonderlijk. Dan staat er, in de wereld leid je verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik vind dit zo geweldig groot. Waarom? Omdat de Heer Jezus, die wist waar hij over sprak. De Heer Jezus, die later aan het kruis hing. De Heer Jezus, die bespuugd is, die belachelijk gemaakt is, die gegezeld is, die nagels door zijn handen en voeten heeft gekregen. De Heer Jezus, die ja, zelfs op een bepaald moment moet roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als mens heeft de Heer Jezus de grootste verdrukking die er ooit hier op aarde geweest is, of ooit nog zou komen, die heeft hij daar ervaren op dat kruishout van Golgotha. En toch heeft de Heer Jezus het hier over mijn vrede. Want toen de Heer Jezus, die was geen slachtoffer, let op, hij was geen slachtoffer. Hij heeft er bewust voor gekozen om die weg te gaan. Hij wist, voordat hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, toen hij naar de aarde kwam, Toen wist hij waarvoor hij naar de aarde ging. En toen wist hij al wat hem zou overkomen. Hij wist dat hem lijden en verdrukking te wachten stonden. Heeft hij ook van tevoren gezegd. Hij heeft als mens, want hij was volkomen mens zoals wij, heeft hij enorme strijd gestreden in de hof van Gethsemane. Maar ook als mens heeft hij geleden daar aan het kruis. Toen hij beladen werd met jou en met mijn zonden. Met mijn vuiligheid. Met mijn onrecht. Met mijn diefstal. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat heeft hij toen gedragen. En daarom riep hij op dat moment toen hij beladen was als offerlam. Mijn God, toen noemde hij God. Waarom hebt u mij verlaten? Want God kan geen gemeenschap hebben met de zondaar. En de Heer Jezus die is voor mij in mijn plaats tot zonde gemaakt. Als mens. Daarom heeft hij een lichaam aangenomen. En kon hij aan dat kruis genageld worden. Kon hij een dood sterven. Mijn dood sterven. Ik wilde hiermee zeggen. Zie je, begrijp je opnieuw hoe kostbaar je bent in de ogen van hem. Hoeveel hij van je houdt. Vergeet dat nooit. En er staat hier, opdat gij mijn vrede hebt. De Heer Jezus die wist waar hij over sprak. Te midden van die grote verdrukking. Aan de buitenkant lijden. Aan de buitenkant belachelijk gemaakt worden. Aan de buitenkant, van buitenaf moet ik zeggen, gebeurde er van alles met hem. Hij bloedde. Maar binnen in zijn hart was zijn vrede. Hoe weet ik dat? Dat weten we omdat de Heer Jezus, toen hij het volbracht had, toen zei de Heer Jezus, Vader, dat is wonderlijk, hij heeft het niet over God, maar die gemeenschap die er altijd is gebleven met de Vader, die eenheid, die is nooit verbroken geweest. Toen kon hij zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Heer Jezus had volkomen de regie in handen. Hij wist wat hij deed. Hij zei, hij had het al gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen en ik heb macht om het op te nemen. En hij zei op dat moment, ik beveel het in uw geest. En hij stierf. Veel eerder dan dat gebruikelijk was of normaal gesproken zou plaatsvinden. De Heer Jezus gaf zich aan de Vader. En dan denk ik, ja. De Heer Jezus die heeft daarvoor gezegd, mijn vrede geef ik u. En als wij naar Filippenzen 4 kijken, dat sluit ik echt mee af, want dat wordt te lang, maar ik kom nou pas op de gang een beetje. Maar het is zo mooi. En het is zo waardevol voor ons leven als christen. Want jullie staan midden in het leven op school. Jullie hebben te maken met zorgen, met moeite, met verdrukking. Wij lijden als christen in deze wereld verdrukking. Maar de Heer Jezus zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En te midden van de druk en het lijden wat ons niet bespaard wordt. Ook niet als we juist een volgeling van hem zijn. Als we hem dienen willen, als we hem eren, als we van hem houden. Als we dingen prijs willen geven om hem te kennen, dan zullen wij normaal gesproken, als wij te maken krijgen met zorgen, net als Paulus zeggen, wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Maar, wat moet je dan wel doen? Laat al uw wensen met gebed praten met Vader en smeking. Smeek hem er maar om. Bid maar intens. Als het gaat om dingen die echt, ja, echt iets doen in je leven, die niet zomaar oppervlakkig, dan mag je daar best je uiting aan geven, Heere God. Ik smeek het u. Ik bid intens. Ik vraag u. Gebed, smeking, maar ook met dankzegging er al bij. Alsof je het al ontvangen hebt. Laat al uw wensen met gebed, smeking en dankzegging, wat staat er dan? Bekend worden bij God. Maak het hem bekend, dat zegt hij. kind van mij, als je het moeilijk hebt of als je ergens mee worstelt, dan zegt hij, maak het aan mij bekend. Wees niet bezorgd, zeg niet van, ik kan dat niet of dit gaat verkeerd, dat komt nooit meer goed. Met gebed en smeking bekend worden bij God en dan staat er iets moois. En de vrede van Christus, die al het verstand te boven gaat. Dat zagen we namelijk ook op het kruis. Dat de Heere Jezus vrede had in zijn hart. En met een moordenaar die naast hem in kon praten en kon zeggen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. En tegen Johannes zei van denk aan je moeder. Dat getuigde van de diepe innerlijke vrede die er te midden van de zorgen en de verdrukking was in zijn hart. En dat is ook wat, diezelfde vrede en diezelfde rust, die schenkt hij ook aan ons, zijn kinderen. De vrede van Christus die alle verstand te boven gaat, waar anderen zeggen dit is onmogelijk dat iemand nou nog van binnen rustig kan zijn. Zal je hart, daar gaat het om, het centrum van je willen, waar je besluiten genomen worden, en je gedachten. Nou, dat is ook wat hoor, je gedachten. Want daar begint het. De Satan die zegt, ach, het zal wel zo zijn. Ach, heb je daar wel aan gedacht? Joh, denk je nou werkelijk, zoals die Adam en Eva tegemoet trad? Je gedachten die zullen behoed worden als de vrede van Christus regeert in je hart en leven. En dat is wat hij zegt. Ik heb tot u gesproken opdat gij mijn vrede hebt. Amen.